Wij waren in Lucas 2 en wij blijven nog even in Lucas 2. Waar wij waren bij de herders die het kindeken bezochten. De herders op aarde die net als de hemelse heerlegers op een of andere wijze een beeld zijn van de gemeente. Aardig is trouwens ook dat aan het eind van die pericoop staat, de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En dat is nog steeds een uitbeelding van de positie van de gemeente uiteraard. Alle reden om God te loven, te verheerlijken, te prijzen over alles wat wij gehoord en gezien hebben. En wat wij zien als wij de Heer Jezus zien in de schriften. Als men zich ooit zou verdiepen in de, laten we zeggen, de Joodse religieuze traditie. En de Joodse, laten we zeggen, theologische leringen. Dan zouden wij tot de conclusie moeten komen dat het allemaal verbazend interessant is. Maar zij missen de clou. Dat klinkt oneerbiedig, want ik bedoelde te zeggen, zij missen de Christus. Komt verbazend dicht in de buurt, maar het werd niet wat. Ik weet niet of ik het vertellen mag, maar we zijn nog even toch een moment het land uit. Hè. Ik heb in de tijd heel wat gelezen van Weinreb, orthodoxe Jood, die behalve dat hij omstreden was om bepaalde zaken waar het nou niet over gaat, nogal wat geschreven heeft als commentaar, nou ja, op de Bijbel eigenlijk. Hij heeft uit de school geklapt over Joodse tradities, grenzend aan kabbalistiek. Zeer interessante dingen. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb er veel van geleerd. En als u vraagt, kunt u het mij aanbevelen, zeg ik absoluut niet. Dat meen ik. Ik heb er veel van geleerd, maar ik heb ook gezien dat veel mensen het verbazend interessant vinden en daar blijft het dan ook bij. Ik heb meerdere mensen gekend die regelmatig de man bezochten, want in Nederland kon hij niet meer wonen om redenen waar we het niet over zouden hebben. Hij woonde in Zurich, Zwitserland. En er waren mensen in Nederland die regelmatig, zo eens per maand, naar hem toe reizen om zijn lezingen bij te wonen. Ik heb verschillende van die mensen gekend. En een daarvan vertelde mij dat hij op een gegeven moment samen met nog een paar anderen uit Nederland naar hem toegegaan was voor een onderhoud, om hem erop te wijzen dat al die interessante leringen van hem in feite allemaal spreken over Jezus van Nazareth als de Messias. Dus hij heeft mij verteld, de man werd woedend, greep de Bijbel van de tafel en smeet hem in de hoek. Nou, dat was dus duidelijk genoeg. En wat mij persoonlijk betreft, weet je veel, je maakt er kennis mee, je hebt er nooit van gehoord. En het is verbazend interessant, maar waar gaat het eigenlijk over? Wat is de clue? Waar gaat het over? Waar kom je terecht? En het antwoord was nergens. Echt helemaal nergens. Totdat ik begreep dat al die verhalen die hij vertelde over de mens, want daar wordt het op toegepast, en over de Jood, dat al die verhalen niet over zomaar een mens of zomaar een Jood gingen, maar ze gaan over die ene mens. En toen ging het licht op. En daar heb ik het nooit meer ingezien. Never. Misschien had ik dat later wel moeten doen, ik weet het niet. Ik heb in ieder geval via hem geleerd nogal wat over symboliek. Kijk, mij, laat ik u dat eens vertellen. Hè. Ik kom uit een vergadering van gelovigen. Als men ergens iets weet in christelijke kring over bijbelse typologie, dan is het in de vergaderingen van gelovigen. Ik zweer het u. Overal elders heeft men het afgeschaft en komt men niet verder dan een duivelse type van de Heilige Geest zoiets. En dat is het dan ongeveer wel. En dat wijn een type is van het nieuwe verbond. van het leven van het nieuwe verbond. Ja, dat wel, maar wat dat betekent, hebben ze me ook nooit echt kunnen duidelijk maken. De schrijvers vanuit vergaderingskringen, zal ik maar zeggen. Maar in ieder geval symboliek. Maar wij leerden, en dat staat in de boeken ook, wij leerden, dit is een beeld van dat. En dit is een beeld van dat, en dit is een beeld van dat. En zelfs onder ons zijn er mensen die denken dat je een boek kunt samenstellen, een naslagwerk waarin je dat allemaal kunt opnemen. U weet wel, een ezel is een beeld van dat, en een kameel is een beeld van dat, en een boom is dit, en een berg is dat. En, maar het lukt niet. Het gaat niet hoor. Ik zou het mooi vinden als het kon. Als het iemand lukt, zou ik het ook mooi vinden. Maar voor zover ik weet, is het volstrekt onmogelijk. Hetgeen bewezen wordt door de diverse werken die op dit gebied dan toch geproduceerd zijn. Niet veel, maar ze zijn er. Heb je er wat dan? Nee, eigenlijk niks. En het systeem was typologie, dat vind je in het Oude Testament. En de vervulling van de typen vind je in het Nieuwe Testament. Maar weet u wat de consequentie... Nee, het is op zich... Zijn er talloze... Ik kan een hele week mee vullen... Voorbeelden van te geven dat dat zo is. Maar wat je tegelijkertijd gezegd hebt... Is dat er dus in het Nieuwe Testament geen typologie voorkomt. En die is dan ook volstrekt onbekend. Dus echt waar, die is volstrekt onbekend. Van Weinreb, via Weinreb heb ik geleerd dat het zo niet werkt... Via Weinreb heb ik geleerd dat beelden, eigenlijk moet ik zeggen structuren, zich herhalen. En gek genoeg, iemand anders heeft me dat uitgelegd. Dat was in 1983 toen ik in Zuid-Afrika was de eerste keer. Toen raakte ik in contact daar met een architect, woningontwerper. Een beroemde man trouwens, dus internationaal, ook in Amerika was het een beroemde man. Ik heb dingen ervan gezien enzovoort. Die nam me ook mee naar allerlei bouwprojecten in Zuid-Afrika, waaraan hij aan gewerkt had en waar hij mee bezig was enzovoort. En daarna legde hij mij uit dat wat ik deed in mijn Bijbelstudies, dat was precies hetzelfde, zei hij, als wat hij deed in zijn ontwerpen. Hij zei, wat ik doe is dit. Ik heb een bepaald grondpatroon, een figuur, een bepaalde structuur. En die laat ik overal terugkomen. Die herhaalt zich. Dat valt nooit iemand op. Nou, soms wel, soms ook niet. Maar het zijn structuren die zich herhalen. Die zich spiegelen. Die zich draaien in de zin van het een is horizontaal en het ander is verticaal. De vloer van het ene vertrek komt overeen met de wand van een ander vertrek. Dat soort dingen. Hij heeft hem allemaal laten zien. En hij zegt, dan moet je opletten. De vorm van die deurknop. Heb je het nog gezien? Kijk, die komt daar ook voor. Ergens in het dak. En dat is kunst. Dat wil zeggen... Dat bepaalde vormen zich herhalen. Muziek is precies zo. Goeie muziek, laat ik het zo zeggen dan. Hè. Nou, goed, klassiek. Ik heb weinig met klassieke muziek, zuster, dat weet u, dus excuses daarvoor. Maar wel weet ik dat in de muziek thema's zich herhalen. Zo heet dat nou eenmaal. Het heet een beweging. Een movement, noemen de Engelsen dat. En die movement herhaalt zich. Een toon hoger, twee tonen hoger, of weet ik het, een octaaf lager of een kwint lager, en dat loopt gelijk op. Of als daarna gaan de mensen gek doen, laten ze tegen elkaar inlopen. En zo hebben ze uiteindelijk de fuga's ontworpen, op de computer waarschijnlijk. Niet om aan te horen, vind ik het ook flauwekul, dus mechanisch gedoe. Maar niettemin, dit beginsel is het. Je vindt bepaalde dingen hier en hier en hier en daar en het komt overal terug. Het zijn structuren die zich in de Bijbel herhalen. Wat symboliek is, ja, nee, het zijn structuren, het zijn movements, het zijn thema's die terugkomen en soms ook inderdaad omgekeerd. Klassiek is natuurlijk het voorbeeld van Adam, is een voorbeeld van Christus. Maar alles wat bij Adam misging, negatief was, is bij Christus positief. Loopt precies de andere kant op. Enzovoort. Dat staat er ook, hè? Doch niet gelijk al zo, staat er dan. Wij stikken erin, want dat soort Nederlands begrijpen wij niet meer. Niet gelijk en toch is het gelijk. Maar tegengesteld. De figuur is dezelfde, maar hij is omgedraaid. En zo verder en zo verder. En dat zijn dingen die wijzen van denken, van redeneren, ook van visualiseren, die wij in onze zogenaamde communicatiemaatschappij dus helemaal zijn kwijtgeraakt. En toen men het niet meer zag, dit soort dingen, dit soort verbanden, zich herhalende structuren die daardoor juist een eenheid vormen, toen men dat niet meer zag of wilde zien, is men maar aan gaan rotzooien. De term is van Karel Appel, de laatste man van Cobra. Ik had het makkelijk onthouden, dat soort dingen. En toen was het, wat stelde het voor? Ja, dat mocht je zelf maar uitzoeken. Maar dan kan je net zo goed het behang nemen aan de muur en er allerlei plaatjes in zien. Hè? Of naar je psychiater gaan, die heeft een heleboel afbeeldingen, daar mag je dan ook plaatjes in zien. Hè?
Rorschach. Rorschach.
Ja?
Zijn testen.
Ja, dat zijn testen, ja. Het zijn gewoon inktvlekken, maar je moet er wat in zien. Nou goed, laat maar zitten. Maar in de Bijbel, nou ja, in alle literatuur, goede literatuur, vind je dit soort dingen. Het een meer dan het ander, maar in de Bijbel vind je het, in ieder geval, dan stel ik het weer eenvoudig voor, vind je het als een soort watermerk in het papier. Het komt steeds terug, het is herkenbaar, het zijn dezelfde namen die terugkomen. Het is altijd hetzelfde. Mensen die door de Heer geroepen worden en die dus onverwijld uit hun land en uit hun maatschap moeten gaan, wanneer en waar het maar was, in welk land het ook maar was, uit der Godeeën of Egypte of gewoon Canaan, of uit Babel of uit Jeruzalem of wat het maar was, maakt allemaal niks uit, de geschiedenis herhaalt zich enzovoort. En dat is het wezen van wat wij wat armetierig typologie of symboliek noemen. Daarnaast heb je natuurlijk de meer specifieke typologie, namelijk dat dingen speciaal gemaakt werden als uitbeelding van iets anders. Maar ik heb al eens gezegd, er is maar één ding, één zo'n voorwerp in de Bijbel waarvan ooit een beetje gezegd wordt wat het is, en alle andere worden in de Bijbel nooit verklaard. Met andere woorden, wij worden geacht ze te herkennen, zonder dat het erbij staat. Het enige ding dat verklaard wordt, min of meer althans, is de Ark des Verbonds. In de twee vertrekken van de tabernakel natuurlijk. Maar daar blijft het dan ook bij. En wat dat wasvat daar moet, en de brandofferalter, en het reukofferalter, en de tafel der toonbroden. En waarom die afmetingen waren van de voorhof en van de staande bedderen en dat soort dingen meer, dat wordt ons niet verteld. Wij worden geacht het langzamerhand te herkennen. En daarom kijken we er regelmatig naar. Nou ja, wellicht bij wijze van spreken, maar zo werken die dingen. Nou goed, wij gaan terug naar Lucas 2, waar wij dan terechtkomen eerst in vers 21 tot en met 24. Als 8 dagen vervuld waren dat men het kindje besnijden zou, ontleend aan, wat was het, Leviticus 12... Als 8 dagen vervuld waren dat men het kindje besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus. In christendom heeft men de doop in de plaats van de besnijdenis gebracht. En dus worden namen gegeven bij de doop en heet dat een doopnaam. Je bent al tamelijk ver afgedwaald dan hoor, van de Bijbel. Maar daar komt het vandaan, hè. Het werd besneden en zijn naam werd genoemd Jezus, welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. Die naam stond op voorhand vast. En als de dagen hare reiniging vervuld waren in overeenstemming met Leviticus 12, na de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem opdat ze hem de Heere voorstelden. Dit zijn inzettingen, feitelijk, van de Mosaïsche wet. In de eerste plaats lees je eruit dat de Heere Jezus leefde onder de wet. Hetgeen niet betekent dat hij zich in zijn leven altijd aan de wet gehouden heeft. En dit brengt ons bij de altijd onvermijdelijke discussie Of de Heer zondigde, zondigen kon en of hij de wet heeft overtreden, dan ja, dan wel nee. Het is een discussie die ik persoonlijk niet meer aanga. Daar begin ik niet meer over. En de reden daarvoor is deze. Het is zo typisch calvinistisch. Onder andere dan. Want dat is het punt niet. Het punt is niet dat de Heer Jezus zich netjes gehouden heeft aan alle voorschriften. Dat is de bekende calvinistische frustratie. En die van elke religieuze trouwens. Maar dat is het hele punt niet. Een mens wordt niet zalig door al of niet te zondigen. Een mens wordt zalig door geloof in het woord van God. En dat zijn twee verschillende dingen. Het is jammer, maar het is zo. Dat wil zeggen, ook al zondigt men nog zo sterk, het neemt niet weg dat zo'n zondaar simpelweg een gelovige kan zijn. En we hebben er vermoedelijk een paar van in de zaal. Een man of 180. Er zijn mensen die lopen langs de bord daar met CD's. Zegt Elvis Presley. Was dat een gelovige dan? Ja, en? Wat is er mis mee? Hoezo? Ging zoveel mis in zijn leven? Nou, en in uw leven dan? We hadden het niet onder controle. U wel dan? Vroeger. Ja, oké, dat kan. Maar, maar goed, dat kan allemaal. Dus het punt is niet of men zondigt of niet. Het punt is of men gelovig of niet. Alle mensen zijn zondaren. Niettemin worden nogal wat mensen ook in de Bijbel rechtvaardigen genoemd. Terwijl er elders staat, er is niemand rechtvaardig. En de atheïst, de ongelovige, de scepticus zegt, de Bijbel spreekt zich tegen. Wij weten wel beter, na de natuurlijke mens waren ze onrechtvaardig, maar God rekent geloof tot gerechtigheid. De strijd in ons leven is niet tegen de zonden die wij doen. De zonde in ons leven, de strijd in ons leven is om geen gehoor te geven aan al die menselijke leringen en ons te onderwerpen aan het woord van God. Onvoorwaardelijk. Daar gaat het over. En in die oorlog staan we en zijn we ook hier trouwens deze week. Het is wel vakantie, maar die strijd gaat door hoor. Ja. Maar hij leefde onder de wet, dat is waar. Dat lezen wij eventueel ook in de woorden van Galaten 4. Op de bestemde tijd, nou ja, in de volheid des tijds staat er, in de volheid des tijds van de Vader tevoren verordineerd, heeft hij zijn zoon gezonden, de Heer Jezus namelijk, geworden uit één vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. En hij leefde dus onder de wet. En rechtstreeks in aansluiting erop lijkt het mij toch voor de hand liggend om even de tijd te nemen om Romeinen 8 te lezen. Romeinen 8 vers 3. Want daar staat ook zoiets. Niet zozeer in relatie tot de wet, maar in de eerste plaats in relatie tot de zonde. Velen van u hebben waarschijnlijk al met een pen in dat vers zitten strepen. Dat wil zeggen, wat haakjes en boogjes erin gezet. En dat is van belang, want ik denk dat u anders toch grote moeite hebt met het lezen van dat vers. Dat komt omdat de Nederlandse zin, zoals die er staat, niet klopt. En grammaticaal dus ook onjuist is. Maar daar staat, want, en dan breekt de zin al af, want er komt er al een tussenzin. Hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. En die hele zin heb ik dus tussen haakjes gezet. Hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. Daarna staat er, heeft God, En daaruit blijkt dat de vertalers het niet begrepen hebben, want het had moeten zijn God heeft. De woorden staan verkeerd om. Eerst onderwerp, dan gezegde. En dan komt er weer een tussenzin. Zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses en dat voor de zonde. Zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses en dat vanwege of voor, terwille van, wat het maar was, en dat voor de zonde. En dat hele stuk staat dus ook tussen haakjes. En dan gaat de hoofdzin weer verder. De zonde veroordeeld in het vlees. De hoofdzin is dus, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En God heeft de zonde geoordeeld in het vlees van de Heer Jezus Christus, die voor dat doel gezonden werd in gelijkheid des zondigen vleeses. Zodat het volgende vers wat wij zouden lezen eventueel zou zijn het laatste vers van 2 Korinthe 5. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Wat hier staat is dat God de zonde al veroordeeld heeft in het vlees. Uw zonden, ik praat u geen schuldgevoel aan. Ik doe het echt niet. Ik weet wel dat dat zo hoort in de evangelische kring, maar ik doe het echt niet. De Bijbel zegt, God heeft die zonden veroordeeld. De oude rekening is betaald. Lang geleden. Is gebeurd. Omdat de Heer Jezus kwam onder de wet en ook onder de zonde, feitelijk, want u werd voor ons tot zonde gemaakt, gewoon bij zijn geboorte, want hij kwam in gelijkheid des zondige vleeses. Ben je meteen van een andere ellenlange discussie af. Hè? Wanneer werd hij voor ons tot zonde gemaakt? Toen hij kwam in gelijkheid des zondige vleeses, logischerwijze. Bij zijn geboorte. En in die positie, als bovendien de juridische wettige erfgenaam van Adam, vertegenwoordigde hij de gehele zondige mens. Het Oude Testament zegt al, hij werd onder de misdadigers gerekend. Was dat Jesaja 53? Was wel, hè? Ook van Gods wegen. Maar ja, dat neemt niet weg dat hij ook als zondaar, dat wil zeggen, als wettige zondaar dan toch in elk geval, en de rest lijkt mij niet aan de orde te zijn, eerlijk gezegd, dat hij als wettige zondaar niettemin functioneerde als profeet en als dienstknecht van God. Maar al die oud-testamentische profeten waren net zo goed zondaren, alleen niet de zoon des mensen in hun dagen, behalve David dan en Salomo Abraham eigenlijk ook, maar goed. En die kennen we ook allen als profeten trouwens. Maar al die oud-testamentische profeten waren ook maar zondaren. En die Abraham was zelfs een verdorven onbesneden Syriër. Staat in de Bijbel. Maar het verhinderde hen niet om de functie van profeet te vervullen. In de kracht Gods en door de geest van God. En het is de Heer Jezus die bad tegen u. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Psalm 51. Ik weet dat het moeilijk is voor sommigen om te begrijpen. En ik ben ook van mening dat het niet komt omdat die teksten zo onduidelijk zijn. Maar wel omdat het strijdig is met een godsbeeld, dan wel een Christusbeeld, of moet je zeggen Jezusbeeld, dat wij ons eerst gevormd hebben. Geromantiseerd en wel. Maar hij stond schuldig tegenover God. Daartoe was hij gekomen. Dat was het doel. Hij nam die zonde der wereld op zich enzovoorts. En in overeenstemming met Gods wet, en het was onder de wet logischerwijze, in overeenstemming met Gods wet was hij dus des doods schuldig. Daar waar hij de hele zondige mensheid vertegenwoordigde. En wat de wet dus in zichzelf niet kon, is gerealiseerd geworden door de Heer Jezus Christus. Want wat was de bedoeling van de wet? Ook, wat zegt de filosoof? Wat zegt de ethicus? Wat is de bedoeling van de wet? Om de mens niet te laten zondigen. Daarom moet je hem via wet voorschrijven wat hij doen en vooral laten moet. En de Calvinistische wijsbegeerte, die de laatste jaren redelijk populair geworden is, die heet dat ook, hè? Een mens kan niet zonder wet. Is het waar dat wij verlost zouden zijn van heel de wet? Want de mens kan niet zonder de wet. Hij moet toch verkeersregels hebben. Hij moet toch leven. Hij moet toch weten wat hij doen en laten moet. En mijn Bijbel zegt dat het niet zo is. Want wat de wet niet kon, wat der wet, lees hem nog een keer, wat der wet onmogelijk was, namelijk de zonde uitdelgen, heeft God gedaan. En heeft het gedaan door te zenden zijn zoon, in ieder geval degene die wij nu kennen als zijn zoon, in deze wereld. Tenslotte, hij kwam in deze wereld als baby, toen was hij feitelijk niks. Nou ja, hij had wat erfrechten met zich mee, maar... Hij zond zijn zoon in deze wereld in gelijkheid des zondigen vleeses. En God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. De andere manier zou geweest zijn dat God de hele mensheid had uitgeroeid. Maar daar waar deze de hele mensheid vertegenwoordigen kon voor God, werd deze mens uitgeroeid. En dat woord komt hier en daar in dit verband in de Statenvertaling voor, trouwens. Ik vind het een wat rigoureuze term, maar daar komt het wel op neer. Uitgedelgd dan. En dat is wat gebeurd is. Sindsdien wordt de mens de zonde niet toegerekend. Bent u een zonde? Ja. Op die grond staat u schuldig voor God. En daar waar men onder wet leven wil vandaag, voelt men zich ook schuldig voor God. De lui die het serieus nemen, zal ik maar zeggen. Er zijn een heleboel die leren dit soort dingen. En die zeggen dat ze het geloven, maar trekken zich in de praktijk van het leven er niks van aan. Komt in het Jodendom net zo goed voor en in de islam trouwens ook. Maar vooruit. Hè. Maar de lui die het serieus nemen en die zijn reus, die voelen zich schuldig voor God. Die voelen God op een grote afstand te staan. Wie zijn zij dat ze als zondaren zouden kunnen naderen tot een rechtvaardige God? Enzovoorts. Die afstand tot God is heel groot en ze voelen zich niet bekwaam. Ze denken trouwens dat het dan ook streng verboden is om ook maar één stap te zetten in de richting van die rechtvaardige God. Maar de prediking van het evangelie is dat doordat de Heer Jezus Christus op wettige wijze de straf der zonde gedragen heeft, terwijl hij de mensheid vertegenwoordigde, dat daarmee een eind gekomen is aan die juridische situatie van de mens is een zondaar en kan niet tot God komen. God rekent de zonde niet toe. Maar dan komt mijn oude verhaal, excuus daarvoor. Maar ja, Peter zei ook, je kan het beter herhalen en ik word er niet moe van, dus ik herhaal het ook, maar het oude verhaal is, maar als je zonden zijn weggedaan, en dat is zo, ben je nog steeds verloren. Want vroeg of laat ga je dood, en als je dood bent, dan ben je verloren. Dat is wat de Bijbel zegt. Dus de Bijbel zegt zelf dat als je zou geloven in de Heer Jezus, Christus, die niet opgewekt is. Stel dat het zo was, dan ben je verloren op het moment dat je sterft. Dat staat in 1 Korinthe 15. Zo zijn dan ook verloren diegenen die in Christus ontslapen zijn, enzovoorts. Behoudenis is er ook maar niet, ik zeg het maar weer een keer, hè. Behoudenis, zaligheid is er niet omdat de Heer Jezus voor onze zonden gestorven is. Zaligheid, behoudenis, eeuwig leven dus, is er door de opstanding van Christus, en die verkrijgt men van hem niet automatisch, zoals de universalisten ons willen doen geloven, maar die verkrijgt men door geloof in hem. En dat moet je doen voordat je sterft, want als je het niet doet en je sterft, ben je inderdaad voor eeuwig verloren. Voor altijd wel bestaan. Je krijgt in dit leven de kans om te kiezen voor een ander leven, een nieuwe schepping. En sinds de opstanding van Christus is dat leven beschikbaar en ontvangen wij het ook. Dat is wat de Bijbel leert, met eenvoudige woorden. Dat is de kern van het evangelie. Zondaren, God rekent de zonde niet toe. En mocht u dan vragen, dat zit er natuurlijk in dat u dat gaat vragen. Maar hoe zit het dan, want ongelovigen zullen toch geoordeeld worden enzovoort. Dan moet ik u zeggen, ja, dat gaat over hun ongeloof. Hun afwijzing van het evangelie, niet de zonden van de natuurlijke mens. Maar van een afwijzing van het evangelie en dus van Christus. En de eventuele werken die daar weer uit voortkwamen. Dat heette werken des ongeloofs dan. Dus, of die term in de Bijbel staat, nee, dat niet. Er staat gewoon boze werken of zo. Maar de werken des geloofs, die staan wel degelijk in de Bijbel. En voor zover men aan tent van het leven of aan tent van de rit, dat de rit ook wezen mogen. Voor zover men op de jongste dag, zal ik maar zeggen, loon zou ontvangen. Is het niet loon omdat we zo goed ons best gedaan hebben, maar het is loon voor werken die voortkwamen uit geloof. En dus werken die voortkwamen uit de inwoning van de geest en de inwoning van het woord van Christus rijkelijk in onze harten enzovoort. Daar krijgen we loon voor. Maar niet voordat we zo goed ons best gedaan hebben naar de oude mens enzovoort. En aan de andere kant is het ook precies hetzelfde. Voor zover ongelovigen gestraft worden, is het niet voor hun zonden als zodanig, maar voor hun werken des ongeloofs. Logischerwijze, want de zonden als zodanig, inherent aan de natuurlijke mens, wel zie je het landgas dat de zonden de wereld wegneemt. En als hij dat gedaan heeft, een mens kan toch niet twee keer veroordeeld worden? Straf der zonde is gedragen. En daarom leert de Bijbel ook dat er één zonde is waardoor een mens dus verloren gaat. Die niet vergeven wordt namelijk. Omdat het de vrije wilskeuze is die niet voortkomt uit de natuur als zodanig, maar een vrije wilsbeschikking. En dat is die van ongeloof. Nee, dat leerden wij vroeger wel degelijk in de vergaderingen, broer Ewald. Echt wel, natuurlijk. Dat is een hoogst elementaire Bijbelse waarheid. En mocht u vragen hebben over de zonde tegen de Heilige Geest, nou, dat is wat het is. Ongeloof. De Heilige Geest openbaart Christus en leidt in heel de waarheid. Als je die waarheid afwijst en Christus afwijst, is dat zonde tegen de Heilige Geest. Moeilijker is hij niet. Wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, dat is de Heer Jezus levend op aarde, het zal hem vergeven worden. Maar wie gesproken zal hebben tegen de Heilige Geest, dat is feitelijk de opgewekte Christus. Moeilijker mag dat ook al niet zijn. Ja, dat wordt niet vergeven. Men kruisigde de Heer Jezus en de Heer bad en zei, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dat is ze ook vergeven. En voor zover er oordelen Gods gekomen zijn, voor zover. Er oordelen Gods gekomen, want ik ga er niet over spreken of discussiëren. Voor zover er oordelen Gods gekomen zijn over het Joodse volk, is het niet omdat ze Jezus van Nazareth dan wel de Zoon des Mensen gekruist hebben. Vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. En als het gebed van de Heer Jezus al niet verhoord wordt, wat moeten wij dan nog? Maar voor zover oordelen over hen gekomen zijn, is het omdat men daarna de opgewekte Christus, die hen door de geest gepredikt werd, vanaf de Pinksterdag officieel, omdat ze die verworpen hebben. En dat is de geschiedenis in Handelingen dus. En vandaar dat het oordeel over Jeruzalem kwam. Of Jeruzalem pas kwam na enige decennia. Officieel in het jaar 70 voor onze jaartelling. Dat is toch een jaartje of 30 zowat na de opstanding van Christus. Het kreeg alle tijd. En in Handelingen alle gelegenheid. Want het Joodse Sanhedrin werd regelmatig geconfronteerd met de apostelen die voor hen verschijnen moesten. Dan werden ze weer gehoord. En weer was het Sanhedrin tegen tot in, wat is het, Handelingen 23, 24, 25, weet ik veel, daar ergens, die hoofdstukken. Toen Paulus uiteindelijk naar Jeruzalem ging en daar gevangen genomen werd, weet u nog. Weer kwam het Sanhedrin er weer bij. Nou ja, onder toezicht van de Romeinen, anders zouden ze hem gewoon gelyncht hebben. Toch? Ja. En dus werd hij weer verworpen. Daarna in Caesarea kwamen weer die lui uit Jeruzalem, de Joden, namens het Sanhedrin om zich van Paulus te ontdoen, sorry, enzovoort. En de laatste fase is dat Paulus in Rome komt bij de Joodse leidslieden in de wereldhoofdstad van die dagen, officieel. Maar ook zij wezen het af. En dat was het dan. En daarmee sluit Bijbelse geschiedenis af. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonde is, enzovoorts. Maar wat de zonde betreft, en dus de wet betreft, want waar wet heerst, heerst zonde, zegt mijn Bijbel. En over ons heerst de zonde niet, want wij zijn niet onder de wet. Staat in Romeinen 6 letterlijk zo, hè? De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. En als je fatsoenlijk leest, staat er dus dat als je onder de wet leeft, dan leef je onder heerschappij van de wet, maar ook onder heerschappij van zonde. Daar gaat het allemaal over, en dat is de vloek van de ethiek. Je vraagt altijd naar, is het zonde of niet? En het begrip zonde bepaalt dan je leven en je denken. Dat is niet de bedoeling. Daarna weet ik dat het heel moeilijk is. Nou, misschien niet voor iedereen, maar ik denk voor een redelijk normaal mens wel, dat het heel moeilijk is om in navolging van God zelf onze zonden niet meer te gedenken. Maar dat is wel de bedoeling, dat wij onze zonden niet meer gedenken. God doet het ook niet. Mag je ze dan niet aan hem beleiden? Ja, het mag wel, maar staat nergens dat het moet. Als je één keer een kind van God bent, bedoel ik. Het mag wel. Maar de ellende ervan is dat men daardoor dus toch weer zonder aan het gedenken is. En wat zongen wij als kinderen? We hadden geen idee wat het betekende. Nou ja, ik had wel idee wat het betekende, maar in de praktijk kon ik er weinig mee, moet ik u eerlijk zeggen. Al uw lasten zijn licht of zwaar. Soms denk ik dat ik het onthouden heb, omdat ik er zoveel problemen mee had. Al uw lasten zijn licht of zwaar, breng ze bij Jezus en laat ze daar. Maar het vraagt echt wel wat geloof, hoor. Om dat ook daadwerkelijk te doen. Wij rekenen ze naar de natuurlijke mens wel, maar wat wij leren moeten is dat niet te rekenen. In plaats daarvan zouden wij rekenen op de rijkdom van Gods genade. Daaruit leven wij. Dat is de bekende uitspraak van mijn vader. Ik denk dat die van Roosendaal was trouwens. Het zondeprobleem was Gods probleem. En hij heeft het opgelost. Onthoud die, hè. En dus, de Heer kwam onder de wet. Leefde onder de wet. Of hij die wet helemaal gehouden heeft in alle opzichten, ik denk het niet. Ik ga er niet op in, maar ik denk het niet. Anders zou hij niet zo overhoop gelegen hebben met de fariseeën. Waarna je de discussie krijgt in welke mate de Joodse wet overeenkomt met de Mosaïsche wet. Want men wil altijd horen dat de Heer Jezus zich netjes aan de regels gehouden heeft. En dat wij hem daarin moeten navolgen. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert wel dat hij ons voorbeeld is. Maar het voorbeeld is het voorbeeld van geloof in het woord en in de beloften Gods. En het voorbeeld is ook, maar dat is wat cynisch, maar het was Petrus, hè. Het voorbeeld was ook zijn lijden. Want het punt is dat als men leeft uit geloof, zal men in deze wereld in elk geval lijden. Op verschillende wijzen, maar dat doet er nou ook verder niet toe. Dat is zo'n voorbeeld. Nou goed, gaan we weer gauw terug. Nee, heb je Romeinen nog voor u liggen? Ik lees het nog een keer. Want God heeft de zonde veroordeeld en daarmee weggedaan. Niet een oordeel uitgesproken, dat is niet veroordelen. Dat maakt men ervan. Dan zegt men, als wij een mening over iemand hebben, dan zegt men, ja, maar je mag niet oordelen. Maar een mening over, ons, over iets of iemand hebben is niet oordelen. Dat is een misverstand. Ik weet wel dat volgens velen in ieder geval ook de rechterlijke macht tegenwoordig oordeelt. En dat blijft gewoonlijk dan alleen bij een gerechtelijke uitspraak. Omdat de uitvoering van die gerechtelijke uitspraak gewoonlijk althans in hoge mate achterwege blijft. Zeg ik het deftig genoeg zo? Moet ook geen ruzie met die lui hebben, maar... En dan denken we dat oordelen alleen betekent dat je hardop iets zegt, je mening zegt. Maar dat is niet oordelen, wil zeggen executeren. Dat wil zeggen uitvoering geven aan het oordeel. En dat doen we niet. Nee, als goed is niet, wij oordelen niet. We hebben wel een mening ergens over. Soms over dingen waar we beter geen mening over kunnen hebben. En waar we nog beter helemaal niets van geweten moesten hebben eigenlijk. Hè? U weet wel, onder het motto dat we niet weten. Nou goed. Maar dit is gebeurd. Hè? En dan staat er op dat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want in werkelijkheid de wet... had tot doel om de mens te laten wandelen naar de geest. Dat wil zeggen in overeenstemming met, laten we zeggen, goddelijke normen. Maar de ellende is dat als je die aan de mens voorschrijft, dan werkt het precies verkeerd om. Dat is het oude verhaal van Midas Dekkers en de bruine beren. Die kent u toch nog, hè? U weet wel. Je mag niet aan bruine beren. Denk u nou eens even helemaal niet aan bruine beren. Denk u nou zelf. En je weet hoe het gaat, hè. Is een mens vrij om te denken wat hij wil? Bij hem al. Hij kan hooguit in het algemeen een beetje een koers inzetten en dat is het dan. Maar het punt is dat als je dus een mens een wet oplegt, omdat je mag niet, dan krijg je meteen, oh mag dit of is dit verboden? Wat ik nou gedaan heb, is dat zonde of niet? Wat ik nu wil gaan doen. Is het zondig? Jammer dan, ik doe het toch. Want dat is ook het vlees. Dat staat in de voorgaande hoofdstukken hier. Dus dat ga ik helemaal niet bespreken. Maar het punt is dat je daardoor niet geestelijk gaat wandelen, maar juist vleeselijk. Het werkt verkeerd om. En hoewel de wet geestelijk is, staat één hoofdstuk eerder, één bladzijde eerder. En heilig en rechtvaardig en goed werkt je niet, want zegt Paulus, ik ben vleeselijk. En die geestelijke wet werkt dus niet. Die werkt alleen maar vleeselijk, dat is verkeerd om. En daarom heeft God een einde gemaakt aan de heerschappij van de wet. Door de dood van de Heer Jezus, die der wet gestorven is. Dat is Galaten 3. En daardoor zijn ook wij der wet gestorven. Je kan filosoferen wat je wil, dat we toch een wet nodig hebben, maar de Bijbel zegt dat de beste wet die er was, die was die van Gods wegen, die is van Gods wegen niet meer toepasbaar. Die is ontbonden, vervuld, vernietigd, staat er zelfs in Hebreeën 7, omdat die onprofijtelijk was. Dat was hij altijd al, maar dit was te bewijzen. Te demonstreren. En aan Israël is gedemonstreerd dat het dus niet werkt. En onder degene die zich vandaag nog onder de wet stellen, Joden of Christen of wie dan ook maar, wordt het net zo goed bewezen dat het niet werkt. Want als je die mensen benadert met de geestelijke dingen, hebben ze geen idee waar je het over hebt. Want de wet maakt de mens vleeselijk en nog steeds vleeselijker. En Paulus schrijft aan de Corinthiërs: jullie met je verdeeldheid en je strijd en met je groepsvorming en hoe dat maar heten mag, hè, met die kerkscheuringen, wat het allemaal wel was. Jullie zijn vleeselijk en dus ontvang je niet of begrijp je niet of vat je niet de dingen die des geestes schat zijn, want voor de natuurlijke mens zijn die dwaasheid. Ik stop even, ik wil het ook wel herhalen. Het niet begrijpen van geestelijke dingen hangt samen met een vleeselijke levenswijze, dan wel levensbeschouwing. En daarna aarzel ik en zeg: ja, het is waar. Ook naar Bijbelse maatstaven bestaan kleine potjes en grote potten. Oké, grote potjes. En de Bijbel leert die al die potjes moeten vol. Nee, dat is de symboliek uit het Oude Testament van die vrouw met een beetje olie. Die haalde overal de potten vandaan en haalde potten en pannen, wat hebben ketels en vaten, kisten en kratten en wat het maar was. Haalden ze in huis en die werden allemaal volgegooid en dat was het dan. En ik zeg u maar meteen, dat is gewoon een uitbeelding van hoe de gemeente gevormd wordt, samengebracht wordt en al die vaten binnen het huis, dat is de gemeente, die worden gevuld. Waarom doen een vrouw eigenlijk? Maar ze... Nog moeilijker, hoe heette die vrouw? En ze worden, al die vaten worden gevuld tot een rand aan toe. En dat is wat zou gebeuren. En in de praktijk is zo, wij zouden begrijpen en grijpen en vatten. Ik heb dat voor het liefst, want wij zijn vaten. En wij zouden vatten of bevatten naar ons uiterste kunnen. Wij zouden vol worden. En meer kan ik er niet over zeggen. Hoef ik denk ik ook niet over te zeggen. Maar het punt is, God heeft de zonde veroordeeld. Dat is een gedane zaak, die behoort tot het verleden. Dat is 2000 jaar geleden zowat. En het is opdat het recht der wet vervuld zou worden. Namelijk dat men de Heere zou dienen. De Heere God zou lief hebben en dienen met geheel zijn hart en met geheel zijn ziel en geheel zijn kracht en geheel zijn verstand en met alles wat in ons is. Enzovoort. Onder de wet is dat volstrekt onmogelijk. Als het verplicht oplegt, kan het niet. Ik ken er genoeg die zeggen, ja, ik moet dat eigenlijk, maar ik kan dat niet. Maar dat is het punt niet, het moet niet. Je moet komen tot geloof in de Heer Jezus en je laten vullen met zijn woord en daarmee met zijn geest. En dan wordt die liefde, om zo te zeggen, in die dienst vanzelf gewekt. Dat is ook het woord voor het ontstaan en het ontwikkelen van nieuw leven. Het wordt vanzelf gewekt. En bij vanzelf schrijf je het woord, de zet in het woord schrijf je met een hoofdletter. Omdat hij die het woord is, dat doet. En als wij ons onder de wet stellen, belemmeren wij daarmee het werk van de geest. Mijn vader was korter door de bocht bij gelegenheid. Ik weet niet, ik schijn altijd zijn korte uitspraak onthouden te hebben, maar die zei gewoon, je kan een christen niet onder de wet brengen, want een christen wordt geleid door de geest of door Christus zelf. En je kan Christus toch niet onder de wet brengen? Ik vind het een sterk argument, ja. Bovendien, Christus is de middelaar van het nieuwe verbond. Der genade. Nadat het oude verbond vernietigd is om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil, Hebreeën 7. Maar het recht der wet wordt vervuld in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want vlees wandelen is vijandschap tegen God, staat hier. En de geest wandelen, dat is de uitwerking van het woord van God in ons. Niettemin, de Heer Jezus kwam onder de wet. En aan hem werden deze rituelen dus ook vervuld. Ik ben weer terug in Lucas 2. Van de besnijdenis. Welk praktisch nut had de besnijdenis ook? Waarom moest het ook weer? Wat was het praktische nut van de besnijdenis? Gekke, daar zijn verhalen over in omloop, maar dat staat allemaal niet in de Bijbel. Antwoord, het had geen praktisch nut. Nou ja, elk nadeel. Dus je moet wat kunnen bedenken, anders vragen we het Johan. We hebben er genoeg. He, u weet wel, met die initialen. Nou ja, dan, stop maar. Wat was praktisch nut van de besnijdenis? Helemaal niks. Ik heb me wild gelachen toen ik las. Nee, de besnijdenis was heel nuttig, want het volk Israël, het besneden volk, en het moest helemaal door die woestijn heen. En daar is het gevaar voor besmettelijke ziekte groot. En naar mijn weet komt dat doordat men onbesneden is, eventueel. Enzovoort. En die vond ik helemaal prachtig. Want de Bijbel leert dat nou juist in die 40 jaar in de woestijn Israël helemaal niet besneden werd. Hè? Ja, echt waar. Pas weer toen ze in het beloofde land aankwamen. Direct nadat ze door de Jordaan getogen waren. Wat is de connectie tussen het doortrekken door de Jordaan en de besnijdenis aan de andere oever in Gilgal? In Jozua 3 en 5. Het is beide symboliek. Nee, het is gebeurd beide letterlijk. Het is beide historisch. Beide gebeurt letterlijk. Het is beide symboliek. Het is allebei een beeld van dood en opstanding. Wedergeboorte dus. Het uit het oude overgaan in het nieuwe. Het wegnemen van het oude. En het aandoen van het nieuwe. Ik geloof dat. Wanneer hebben we het uiteindelijk even uitgelegd? Die zei, het is het wegnemen van de omhulling en het openbaren van de glans. Ja, kijk u maar in die woordenboek wat dat betekent. Het openbaren van heerlijkheid. Het is het afleggen van, het oude, van de oude mens en daarmee het openbare tot stand brengen. Ik weet niet waar je moet zoeken om dat uitgelegd te krijgen. Tot stand brengen van het nieuwe. Nee, het lijkt me niet dat ik dat ga uitleggen. Ik ben er te oud voor. Nou, toch maar weer. Maar ik hoop dat u er even over na wilt denken dan toch. Want de volgende vraag is het natuurlijk, maar waarom heeft dat van doen met het geslachtsorgaan? En dan zeg ik, omdat dat ook alles van doen heeft met het oude verdwijnt en het nieuwe verschijnt. En met de verwekking van nieuw leven. En als er geen opstanding is, dan komt er geen nieuw leven. Dan heb je een probleem. Jongelui. Nou, beter kan ik het echt niet uitleggen. Want die hebben misschien nooit bij nagedacht. Want dat is de aard van die zaak, denk ik. Maar het is echt ook allemaal symboliek. Bis en waarachtig wel. Nou goed. Waarom denk u dan dat die oude godsdiensten enzovoort, u weet die oude religies vanuit, dat ze die vallensymbolen oprichten enzovoort. Waarom denkt u dat ze dat deden? Omdat ze totaal verdorven waren? Oversext? Het was religie. Waarom denk je dat ze dat deden? Natuurlijk omdat ze wisten dat het gaat om, er moet iets nieuws, iets definitiefs tot stand gebracht worden. En dat er iets is met het grootste geheim van het leven, namelijk de voortplanting, dat iets goddelijks moet zijn op een of andere wijze, een goddelijk wonder, ja, dat wisten ze nog wel. Maar dat het ook dat het in het bijzonder profetisch slaat op de dood en opstanding van Christus en al wat daarmee samenhangt, ja, dat is ontgaan natuurlijk. Zo zit dat. Nou goed. Terug weer naar Lucas 2. Ik kan het nog, want ik moet ongeveer ophouden, geloof ik alweer. Ik was nog niet eens begonnen. Ja. De dagen van de reiniging van de kraamvrouw. werden op hem van toepassing gebracht. Maar die wet staat er ook niet voor niks in het Oude Testament. Uiteraard. Want ook deze gewoon letterlijke voorschriften, geboden inzettingen, hebben profetische betekenis. Ik denk niet dat het nu ons onderwerp is. Ik denk wel dat we vorig jaar daarover gesproken hebben. Over hoe het zit met 7 dagen, 8 dagen en dan nog 33 dagen. Dus dat ga ik nou maar niet doen. Ik heb u lang niet alles daarover verteld trouwens. Maar vorig jaar wel heb ik het een en ander verteld in verband met de toepassing daarvan op de dagen van de wederkomst van Christus uiteraard. Waarbij de 7 dagen tot aan de besnijdenis overeenkomen met de 70ste week van Daniel, 7 jaar, de besnijdenis, wegnemen van de omhulling en het openbaren van heerlijkheid. Ik vervang het woord glans nu maar door heerlijkheid, want dat is wat het is. Ja, dat is gewoon de openbaring van Christus, die zich zal openbaren aan zijn volk in elk geval, maar daarmee aan de wereld. En daarna volgen inderdaad nog, als u mij vraagt, 33 jaren, waarin die openbaring voortgang vindt, waarin men nog niet komt tot het heiligdom, dat is Leviticus 12. Hetgeen impliceert dat men dus nog niet komt tot de bouw van een tempel, laat staan dat men een tempel zou bezoeken, dat gebeurt pas later, namelijk 33 jaar later, wanneer het antichristelijke rijk van die dagen definitief ten onder zal zijn gegaan en de 1000 jaren begonnen zullen zijn. Maar de periode tussen opname van de gemeente, populair gezegd, en het begin van de 1000 jaar verdeelt zich inderdaad in 7 en 33. En na 7 openbaart zich Christus, of begint de openbaring van Christus op de Olijfberg. Dan zal hij zichzelf niet langer verbergen. Dan zal hij zijn heerlijkheid openbaren. Of gewoon, en dan komt hij met grote kracht. Als de opgestaan, ik zeg het langzaam, want het is dubbelzinnig. Dan komt hij met grote kracht en heerlijkheid als de opgestane. En dan komt hij dus dat opstandingsleven, dat nieuwe leven openbaren. Met de vrucht daarvan, tot op dat moment. Dat is heel de gemeente. Goed. Het is ook profetisch. Dat is niet het enige, want eigenlijk moet ik u ook vertellen ooit eens een keer op welke wijze deze 7 en 33 of 3,5 en 3,5 en 33 van mijn part, hoe dat ook wel degelijk een schema is dat op onze tegenwoordige bedeling wordt toegepast. Echter niet in de chronologie. Niet als tijdrekenkundige eenheden, maar anderszins. Want getallen kun je omzetten in tijdrekening. Dat is het makkelijkste wat er is. Maar dat is ook in vele gevallen, getallen stellen iets voor. Het is om die reden dat je diezelfde verhouding, zij het dan maal 2, voor mij een voldoende van een factor 2, tegenkomt in de geschiedenis van Jozef. In de geschiedenis van Jozef, alle geschiedenissen, staat zelfs in meervoud, geschiedenissen van, staat er ook, geschiedenissen van Jozef zijn stuk voor stuk uitbeeldingen van bepaalde tegenwoordige waarheid. Inclusief de 7 plus 7 en 66, de dubbele cijfers. Maar in vredesnaam, waar en wanneer, kan ik dat eens iemand vertellen? Ja. Goed. Nou, dat gaan we dus niet doen. Wat ik wel doe, en het is, ik weet dat het eind van de avond is, maar dat is mooi, dan hoef ik er ook niet lang over te praten. Dat wil ik ook eigenlijk niet. Het volgende stukje gaat over Simeon en Anna. Het is nog steeds Lucas 2, het hoofdstuk waarin Jozef en Maria optrokken naar Bethlehem om beschreven te worden, waar het kind geboren werd enzovoorts. En achter elkaar gaat dat door en er verschijnen Simeon en Anna. Nou is niet wijzen uit het oosten, ook geen herders uit de velden en wat het allemaal maar was. Maar een Simeon, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Wij struikelen aan de ene kant over de Jozefen die hebben het voordeel dat ze snel genoeg weer van de bladzijden van het Nieuwe Testament verdwijnen. Zoals het een Jozef betaamt, zeg ik dan maar. Maar wij struikelen aan de andere kant over de Simeons. Dan wel Simons. Want het is 100% dezelfde naam. Ook Simon Petrus wordt bij gelegenheid in de Bijbel Simeon genoemd. Het ene is meer de Griekse transliteratie en het andere is meer letterlijk naar het Hebreeuws. Maar het is gewoon dezelfde naam. En er was een Simeon, want Simeons die hebben eenzelfde soort rol als Jozef, min of meer, in de Bijbel. Als er wat gebeurt, staat of een Jozef voorop, of er staat een Simeon voorop, of allebei. En oorspronkelijk allebei in Genesis. U weet wat, toen de broers naar Egypte kwamen, voor de eerste keer, of weet je veel, wat, ja, de eerste keer geloof ik, toen bleef Simeon meteen maar bij Jozef. Voordat de anderen kwamen, want die moesten eerst weer terug naar huis. En dat ze die kwamen pas in laatste instantie, maar bij de eerste ronde werd meteen Simeon gedetacheerd, zal ik maar zeggen, en bleef in Egypte bij Jozef. Nou ja, als gevangene, maar hij zal niet tekort gekomen zijn in de gevangenis. Jozef had trouwens ervaring met het verzorgen van degenen die in de gevangenis waren. Dus weer een hoofdstuk eerder, zal ik maar zeggen. Simeon was de eerste. Maar dat verhaal over die Simeons, dat ga ik u niet vertellen. Want daar hebben we minder dan een jaar geleden, geloof ik, een contactdag aan gewijd. Van harte aanbevolen dus. Maar hier is ook een Simeon de eerste. Hij kwam door de geest, staat er in de tempel, vers 27. Hij wordt hier, in ieder geval hier, bij deze gelegenheid is hij een profeet. En terwijl de Heer Jezus 40 dagen oud, nadat de reiniging van de kraamvrouw officieel beëindigd was, werd de Heer Jezus dus als eerstgeborene in overeenstemming met de Mosaïsche wet, opgedragen aan, gewijd aan, geofferd aan de Heere God. Want dat is voorschrift van de eerstgeborene. En dat gebeurt hier ook. De aardigheid is natuurlijk dat die wettische instelling sowieso vooruitgrijpt op Christus. Maar hier is de Heer Jezus zelf, die hetzelfde lot ondergaat. Hij wordt naar de tempel gebracht. Dit gebeurde ook met Samuel. Daar vind je een voorbeeld van hoe dat werkt. Hè? Dat was trouwens een Anna. En daarmee zijn we gewoon weer terug in Lucas 2. Want er is ook een Anna. Nou ja, Hanna noemen we er, maar dat is de Griekse uitspraak. Dat doet er nou verder niet toe. Maar die baarde ook een zoon en werd gebracht in de tempel. Want de eerstgeborene is voor de Heer. Ja, gebeurde hier ook. Maar als die eerstgeborene dan in die tempel is, dan verschijnt daar deze Simeon en die Anna natuurlijk. Maar de Simeon neemt het kind in de armen. Vers 27. Hij kwam door de geest in de tempel en als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen. Als eerstgeborene dus, van het mannelijk geslacht. Zo nam hij het kind in zijn armen en loofde God en zei: nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En wat had hij gezien? Een baby. Wat had hij gezien? De zaligmaker. Maar die wordt geïdentificeerd met de zaligheid. Is dat typologie? Nee, het valt onder een of andere stijlfiguur. Hè? Ja. Mijn ogen hebben uw zaligheid, namelijk de zaligmaker gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid, dat is ook licht trouwens, van uw volk Israël. Dus op zich geen nieuws. Want die dingen staan gewoon algemeen in het Oude Testament. Al schijnt het, ook naar mijn mening, maar al schijnt het dat deze woorden toch wel tamelijk letterlijk, wel erg letterlijk ontleend zijn aan profetieën van Jesaja 42 en 49. En daarna, want ik ga niet op de details in, maar daarna staat er: en Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En je vraagt je af wat hier nou zo wonderlijk aan was, want het is toch gewoon een citaat uit Jesaja, dat wist toch elke Jood. En dat hij zaligmaker is, ja, dat was aangekondigd voor zijn geboorte. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Wat zeggen die lui nou, waarom Jozef en zijn... Let op Jozef, prachtig vind ik dat. Dat er niet staat zijn vader, de andere keer wel, hè. Het is Jozef en zijn moeder, let op de naam Jozef. Waarom verwonderden zij zich? En heus, het enige wat je kunt bedenken is de volgorde waarin de dingen hier gezegd worden. Namelijk, eerst wordt gezegd tot verlichting der heidenen en daarna pas tot licht, of heerlijkheid, van uw volk Israël. Bij nader inzien in het... Nou, laat ik het zo zeggen. De Joden geloven dat de Messias komt, dan is zijn licht voor Israël. En vanuit Israël zal die Messias en zijn zegeningen zal gebracht worden over alle volkeren. Waarbij de Joden dan dus logischerwijze aan het hoofd staan van dat koninkrijk enzovoorts. Hè. Die dingen. Hè. Eerst Israël, dan de volkeren. En wij geloven dat als de Heer in de toekomst wederkomt, dan wordt de zaligheid eerst gegeven. En we zijn het met de Joden. Hè. Het komt eerst bij Juda terecht. De koninklijke stam. Men lezen, beginnen weer overnieuw bij Daniel 9, weet u wel. Eerst bij de Joden en vanuit Juda, Handelingen 1 mag ook. Eerst bij Judea, Jeruzalem en dan naar de Samaria, oké, en dan naar de einde der aarde. Eerst Israël, dan de volkeren. Maar de clou van dit verhaal, van deze uitspraak is dat het citaat is uit het Oude Testament, waarin die dingen dus precies andersom staan en waar staat dat het eerst naar de volkeren zal gaan en dan daarna pas naar Israël. En daarin ligt besloten onze tegenwoordige bedeling. Waarmee je maar beziet dat hier aan het begin van, nog voor de loopbaan van de Heer Jezus, al vaststaat en aangehaald wordt, denk erom, de zaligheid komt tot stand, heerlijkheid zal komen of geopenbaard worden, maar die zal eerst naar de heidenen gaan en daarna pas officieel naar Israël. Dat is pas in de toekomst. En in die dagen leven wij vandaag. Daar heb ik niet alles mee gezegd, want er zijn nog een paar alternatieve interpretaties mogelijk voor dit vers. Ik zei niet dat men er nog een paar bij verzonnen heeft. Ik zei dat het ook inderdaad mogelijk is. Maar het is in ieder geval niet mogelijk om die volgorde om te wisselen. En de vraag: waarom verwonderden zij zich? Kan alleen maar beantwoord worden met: vanwege de volgorde. Profetie dus meteen. Aan het begin, en daarmee staat de afloop van het verhaal vast.